Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het lezen schriftgedeelte Daniël 7, vers 1 tot en met 15. Daniël 7, vers 1 tot en met 15. Door te zingen psalmen, psalm 92, vers 1. Psalm 2, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 60. Psalm 93, vers 2 en 4. Het lezen schriftgedeelte Daniël 7, vers 1 tot en met 15. Door te zingen psalmen, psalm 92, vers 1. Psalm 2, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 60. Psalm 93, vers 2 en 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Heer, dat we ons in u verblijden. Zij deugt een stond vol zoetheid, ontstelt uw gunst het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Eerste vers op Psalm 92. Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament. Profetieën van Daniël en daarvan het zevende hoofdstuk. Te beginnen in het eerste vers tot en met vers 15. De schriftlezing in het morgenuur, Daniël 7, de versen 1 tot en met 15. Voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zonen, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Amen. In het eerste jaar van Belsasar, den koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij dien droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en zie, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen. Ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mensenhart gegeven. Daarna zie het andere dier. Het tweede was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zeide aldus tot hetzelfde: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugelen eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden, en hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren, en het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde, en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelfde. En zie, in dezelfde hoorn waren ogen als mensenogen, en hun mond grote dingen sprekende. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden, en de oude van dagen zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar zijns hoofds als zuivere wol, zijn troon was vuurvonken, deszelfs radende een brandende vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit, 1000 maal 1000 dienden hem, en 10000 maal 10000 stonden voor hem. Het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden, aangaande ook de overige dieren. Men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nacht gezichten, en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon, en hij kwam tot een oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer, en het koninkrijk dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij.
Wordt moeder ons voor het heilige aangezien des Heeren een gemeenschappelijk gebed. U geeft het uw beminde als in de slaap. Heren, hoe klaarlijk is dat ook betuigd in het leven van Daniël. Wat heeft die man veel onderwijs gehad, juist ook in de nacht. Als u dan overkwam met die dierbaar woord en getuigenis, en heilsgeheimen ging ontvouwen voor uw kind en knecht. Heren, maar hij heeft ook kunnen getuigen als geen ander. Niet alleen ontzaglijk wonder, dat is dat de hoogheilige God geheimen openbaart aan een mensenkind, stof en as, verdoemelijk in zichzelf. Maar ook wat dat uitwerkt, hij heeft enige maat het gewicht gevoeld van die openbaring. Als het waar wordt, dan wordt het gewicht gevoeld, heren. En dan is hij verschrikt. Verschrikt over de dingen die daar zijn. en die ook komen zullen. Hij heeft dieper mogen blikken, meer mogen zien dan een mens van nature ziet en waarneemt. En Heer, dat is wat we ook vanmorgen van u komen vragen. Want sinds onze val in Adam zijn wij zeer kortzichtig geworden. Wij zien nog maar net wat kort voor ogen is. En wij zien dat altijd ook nog in het belang van ons eigen verdoemelijk ik. Kort is ons leven. En een zeer kort zicht hebben wij. Heren, en dat is nou het tekort voor de eeuwigheid. Want we zien niet wat gezien moet worden. Ach, dat we maar een tijdje op aarde zijn. Dat zal de zaak uiteindelijk niet wezen. Want het kan in een ogenblik gebeuren, in 1 seconde. U kunt mensen al dat nieuwe leven schenken in de moederschoot. Ach, voor u is niets te wonderlijk. Heren, het zal van die tijd op aarde op zich niet afhangen. Maar wel dat kortzichtige van ons dat dat weggenomen zal worden. En dat we eens mogen inblikken in de diepte van ons hart, zo verdorven. En mogen opblikken tot u die in de hemel woont en droomt. De volmaakte heiligheid zelf, eeuwig God en Heere. En voor die God te moeten verschijnen. Heere, dat we eens verder mogen zien naar het kortstondige, het betrekkelijke van dit leven en van onze eigen tijdelijke belangen. Heere, dat hebben we nodig. Wilt u ook daartoe vanmorgen de prediking nog zegenen als die mag uitgaan. De wet is gelezen, ze moet ons aanklagen. Maar ook dat zien we niet, verstaan we niet. Horen we er niet in? Wie is er vanmorgen vervloekt toen de geboden tot hen kwamen? Wie heeft er uitgeroepen in de kerk? Tegen al Gods geboden gezondigd er geen van dezelfde gehouden. En daarom verloren. Heere, we verstaan het niet meer. Maar wat niet is, zou u nog kunnen schenken. En daartoe de prediking nog willen gebruiken. Om blinde ziels ogen te openen. Om die geheimen te ontvouwen, te verklaren, toe te passen. Dat we gaan zien niet alleen dat er een God is, maar dat we voor die God gaan verschijnen. En wie er voor die God zal verschijnen. En hoe snel dat al kan geschieden. En wat er dan gebeurd moet zijn. Heren, we weten het niet 1000 maal gehoord, maar nooit als geheim ontvouwd. En daarom wil onze blik nog scherp opening van zaken geven. En daartoe de prediking nog stellen in het morgenuur, waar u ons door uw onuitsprekelijke goedheid nog hebben willen bewaren en sparen hier willen brengen. Heren, en dat het waar mag zijn, dat wij ook van het volk mogen weten, niet alleen van anderen, maar ook voor onszelf, de waarheid die ook vanmorgen is opgezongen, dat zij vanmorgen uw gunst mochten aanschouwen, maar ook in de nacht nog wel eens de taal van u mogen horen over uw trouw en goedheid, ook in de nacht. Alles getuigt van uw wonderlijke schoonheid en goedheid. Maar Heere, ook daarvan moeten we zeggen, gesloten ogen, geen zicht meer op. Alles, alles kwijtgeraakt in die diepe val. Dan verstaan we onszelf niet meer. We verstaan de wereld niet meer. We verstaan de tijd niet meer. We verstaan u niet. En omdat we u niet verstaan, verstaan we niks. En daarom leer nog en bekeer nog. En geef ook dit morgen u nog onderwijs. Gedenk ons daartoe in het spreken, onbekwaam van onszelf, in het luisteren, daartoe niet geneigd en genegen, daartoe niet bekwaam en ook niet gewillig. Maar wat alles ontbreekt, bij u zijn alle dingen. En dan is alles nog mogelijk. U heeft het zelf gezegd door de mond van uw zoon, bij de mens niets mogelijk. En het is een groot stuk als we daar eens achter mogen komen, in de onmogelijkheid van het zalig worden. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan is zalig worden zo gemakkelijk. O, dat gaat vanzelf. Heere, zou ge dat nog ook onder ons willen betonen en betuigen. En ons daartoe ook gedenken bijzonder. In deze morgendienst. Hier, maar ook over het rond de aarde. Al uw getrouwe dienstknechten nog sterken. Dat ze uw mond mogen zijn en met vrije blijmoedigheid mogen spreken. Met godsvrezen vervuld en verlost van mensenvrees. Gedenk uw volk Israël. Gedenk de heidenwereld. Gedenk allen die nog arbeiden in uw dienst. Ook daar ver weg. Wil het werk der zending nog zegenen. Maar ook van de evangelisatie. In ons eigen land. En in ons eigen dorp. Heren, want we zijn diep gezonken. En hoe worden we ook deze morgen daarbij bepaald, waar toch meerdere gemeenten in ons land het voornemen hebben uitgesproken deze dag bijzonder stil te staan bij de nood van de tijd waarin wij verkeren, bijzonder in ons land. Dat het tot verootmoediging zou mogen strekken. U zwaar, heren, het is goed dat er zo'n dag mag zijn. Maar is het niet waar dat iedere dag en iedere zondag wel heel bijzonder een dag van verootmoediging moet zijn? Ja, dat dat de ware gestalte is van al uw volk, met de boetvaardigheid en de ootmoedigheid bekleed te zijn al de dagen van ons leven. En daarin maar voortgeleid en nader onderwezen te worden. Ach, hier wilt u alles nog zegenen, wat op uw zegen is wachtende. Ook bijzonder als het daarover gaat, dat we als gemeente onszelf, maar ook de tijd waarin wij leven mogen verstaan. En daarin ook de jeugd gedenken, Heer, die meer dan anderen nog open ligt voor al dat woelen van de wereld, al de verlokkingen van Satan. Hij wordt niet moe, nee, hij is nooit moe, om maar door te gaan, mensen te verleiden, af te trekken van het woord der waarheid en in een leugen voor te leiden, totdat ze in een eeuwige rampzaligheid neerdalen. Heren, maar u zult ook in deze tijd nog uw trouw betonen. Er zal een volk zijn dat u zo bewaren voor afleiding en voor afval. Heren, en dat is niet in hen te vinden, maar daarvan moeten ze ook zeggen, uit u. Altijd maar weer uit u. Niets uit ons, alles uit u. Zo gaat het voort en zo gaat de kerk naar Jeruzalem. Gedenk ons land, ons volk, allen die regeerverantwoordelijkheid dragen. Heren, bijzonder ook de kerk. We hebben het gehoord. De kerk is benauwd, omringd door vele vijanden. We hebben het gehoord. We lezen het. Hoeveel zorgen daar zijn. Wat is het erg als wij nog een volstrekte onbezorgdheid voortleven, in die grote zorgeloosheid doorgaan. Maar wat is het ook niet minder erg als we echt in die zin bezorgd zijn, alsof het onze zorg zou zijn. En dat er nog een volk mag zijn dat ook in die moeitevolle omstandigheden, in de neergang van de tijd, mag opzien tot u, die daar hoog woont en troont, die over alles regeert en die het nog nooit uit de hand is gelopen, omdat alles geschiedt naar zijn raad en voorzienigheid. Heer, een volk dat ook te midden van de onrust toch de rust mag vinden. Er is er één die boven alles staat. En in wiens handen alle draden van de wereldregering samenkomen. Er wordt geregeerd. Heren, dat is ook de troost voor uw kerk. Ook in deze nadagen van de wereldtijd. Wilt u ons gedenken als gemeente ook aan de zorgen die daar kunnen zijn. Bijzonder de jeugd, heren. Ach, dan zien we ze ook hier. Met zoveel nog onder ons gehoor. En we zijn de zorgen groot, want wij ouderen zijn voor onszelf verantwoordelijk, maar ook voor de jeugd der gemeente bijzonder. Heren, ze zullen ook van onze hand afgeëist worden, of er ook voor ons worstelingen zijn geweest, om ook de jeugd kwijt te raken aan u, aan uw eeuwige trouwe verbondshanden. Heren, en als een mens werkelijk met u van doen krijgt, dan krijgt u ook oog voor anderen die een ziel hebben voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Hij wil hen dan tezamen nog gedenken en ook ons als ouderen, omdat we nog maar eens een voorbeeld mochten zijn, heren. Dat zijn we niet, alles klacht ons aan, maar ge zou het nog kunnen geven. Wilt u ons bewaren bij die zuivere waarheid, ons verhoeden af te geleiden in gemakzucht, in andere wegen, waar de duivel zijn goedkeuring aan geeft, maar u dat nooit zult kunnen doen. Heren, bewaar ons dan, we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik. Maar wilt u nog opstaan, ook over deze gemeente? Ook ons gedenken alle persoonlijke noden en zorgen die er kunnen zijn. In het gezinsverband, in de familie. Maar ook zo heel persoonlijk. Als het gaat over zorgen van lichaam, maar bijzonder die van de ziel. Heren, wil nog opening geven, raadsels oplossen, knopen ontbinden. En daarin uw naam nog verheerlijken. Het ziet al op u, blijft alles op u wachten. Heren, gedenk ons dan zo. Bij ons wordt het niet gevonden. Maar dat we nog eens uit uw volheid bediend zouden mogen worden. Verheerlijk toch de Zoon uw liefde in ons aller harten leven. Want alleen met de geschonken borg kunnen we eenmaal voor uw rechte stoel verschijnen. O, dat we dat allemaal vanmorgen maar mogen leren. Zalig maken mogen leren tot de roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. Gemeente Daniël, u kent hem als jonge Joodse jongen uit Juda gebracht in Babylonië in de tijd van Nebukadnezar. Daar in de loop der tijd gebracht op een zeer hoge positie, hoog in de regering van Nebukadnezar gekomen. En niet alleen tijdens Nebukadnezar, maar ook bij zijn opvolgers, Belshazzar, en later bij de Meden en de Perzen, die hoge positie door Gods genade mogen behouden. Een man met grote regeercapaciteiten, zouden we zeggen, nu ja, zeker, maar wat veel belangrijker is, een kind en een knecht van God, ingeleid in de heilsgeheimen des Heren. En bijzonder in de nachten heeft de Heer hem een en andermaal onderwezen, wat zal hij beleefd hebben. Hè? Psalm 16, des nachts onderwijzen mij mijn nieren. Nier. Die man heeft wat geleerd in de nacht. Gezichten, dromen ontvangen. En ook de verklaring daarbij. Vaak is dat afzonderlijk. Eerst het gezicht en daarna de verklaring. Want ach, een mens kan wel eens wat zien. Hè? Maar het moet ook wel verklaard worden. Moet voor zijn ziel ook verklaard worden. Het zijn toch vaak twee afzonderlijke zaken. Iets zien en de verklaring ontvangen, de toepassing ervan geschonken krijgen. Geliefde, zo ook in het hoofdstuk dat u is voorgelezen, zo'n gezicht ontvangen, een nachtgezicht. Bijzonder gaat het al over een zee die hij ziet. Kinderen, Daniël in de nacht een droom ontvangen. Kijk eens, luister eens. Wat heeft hij gedroomd? Dat is werkelijkheid hoor. Dat is werkelijkheid. Deze dromen zijn geen bedrog. Het is werkelijkheid, goddelijke werkelijkheid. Wat ziet hij dan in dat nachtgezicht van hoofdstuk 7 en een zee? En uit die zee komen vier dieren, één voor één, naar boven en die komen aan land. Vier dieren klimmen uit de zee, een hele woeste zee. En die vier dieren zijn koninkrijken. Voort ziet hij in dat nachtgezicht ook tronen. Eerst ziet hij beneden die zee met die vier dieren die eruit voortkomen. En daarna moet hij omhoog kijken. Ja, mens moet naar beneden kijken, krijgt een oog om naar binnen te kijken. Die vuile zee van wanbedrijven, die kolk, die poel. Maar door genade ook een oog om op te zien tot God. En ook dat mag Daniël zien, een tweede oog ontvangen. En ziet hij daar God in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid, niet te beschrijven, het zijn beelden. Je moet de kanttekeningen er eens op nalezen. Zo uitdrukkelijk wordt daar gezegd, natuurlijk, God heeft geen kleed of grijs haar. En er zijn geen op zich raderen die zijn trouw moeten scharen en dragen en voortwentelen. Dat zijn allemaal beelden om iets van die heerlijkheid en grootheid en luister van God ons voor ogen te stellen. Maar dat je door die beelden heen eens een blik mocht krijgen op dat wezen Gods. Wel nu, tronen worden hem getoond en een God die woont en troont in de hemelse heerlijkheid. En als derde ook boeken die geopend worden. Dus kinderen, als jullie goed geluisterd hebben, wat ziet Daniël? Hij ziet een zee waaruit dieren voortkomen. Hij ziet tronen daarboven in de hemelse heerlijkheid. En één bijzonder op zijn troon. En als derde ziet hij boeken die geopend worden. En wat dat betekent, we hopen er vanmorgen met de hulp des Heren bij stil te mogen staan. Uitgangspunt voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Daniël 7, met name vers 9a en 10b. Daniël 7, vers 9a en 10b. In 9a wordt gesproken over de tronen die ik u zo even noemde. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Tronen gezet werden. Dat is 1 en 2 eind van vers 10 en de boeken werden geopend. Daniels nachtgezicht van de vier dieren. Daar gaat het over in de prediking betreffende Daniel 7. Daniels nachtgezicht van de vier dieren. Drie gedachten. Dieren. Tronen. Boeken. Dieren. Tronen. Boeken. Laat ons hier samen zien. Van Psalm 2. Eerste en tweede vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom. De vorsten zijn vermetel samengekomen om God de Heer zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Ze spreken samen, laat ons hun banden breken. Hun, hier in meervoudsvorm, gemeente, de drie enige God, de drie personen. Hun, drie enige God. Hun banden breken en van hun jukken en touwen ons ontstaan een tweede, maar de opperheer. Die zijn geduchte stoel, we hebben ervan gelezen, zijn troon. Op starre sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel. En wat er verder volgt, Psalm 2, 1 en 2. Daniel, gemeente, ziet. In een droom, een nachtgezicht, ziet. In de nacht een zee. En die zee wordt in grote beroering gebracht door de vier winden des hemels. Daar moet u op letten. Van alle kanten. Dat is toch bijzonder, of niet? De wind komt van ene zijde. De wind kan draaien, zeggen we. Maar hier, van de vier zijden, tegelijk. Het geeft een bijzondere... Het geeft een bijzondere woestheid aan die zee en de golven reizen hoog op, angstaanjagend gezicht in de nacht en zee. De stormwinden bezocht en dan uit die zee. Vier dieren, de ene de ander. En letten we daar een ogenblik op. Weer schrikaanjagend. De nacht, de duisternis. Die woelende zee. En ook die vier dieren die er één voor één uit opkomen. Het eerste dier is een leeuw. Met de vleugels van een arend of adelaar. En dan ziet Daniel hoe die twee vleugels van die adelaar uit die leeuw worden gerukt. En die leeuw rechtop wordt gezet zoals een mens op twee voeten. En een mensenhart ontvangt. Dat is toch wel heel bijzonder. Een leeuw met arendsvleugelen die vervolgens worden uitgerukt. Een leeuw op zijn poten gezet en een mensenhart ontvangen. Daarna een tweede dier, dat is een beer. Met drie ribben, dat zijn drie botten in zijn muil. Vraatzuchtig beest. En hij wordt ook aangespoord om maar vraatzuchtig te zijn. Sta op, eet veel vlees. Het derde is een luipaard met vleugels op zijn rug en vier hoofden, ook al angstaanjagend. En het vierde dier, daar is zelfs niet eens een naam voor te bedenken, op welk dier er gelijkt. Er wordt wel een uitvoerige beschrijving gegeven van dat vierde dier. Het heeft koperen klauwen, ijzeren tanden, waarmee het alles vermaalt. En wat er overblijft, wordt met zijn voeten vertreden. Bovendien heeft hij 10 hoornen op zijn hoofd. En ook heel merkwaardig, als Daniel dat ziet, die 10 hoornen. Dan ziet hij hoe hij tussen die 10 en een 11e kleine hoorn gaat groeien en zich verheft. En wel zo dat 3 andere van die 10 worden weggenomen om plaats te maken voor die ene, die 11e hoorn. Die hoorn die ook ogen krijgt en mond ook om te spreken. En wat hij spreekt zijn grote, lees maar, lasterlijke zaken. Gods lastering komt uit de mond van die 11e hoorn van dat 4e beest. Is wat? Daniel is zeer verschrikt als hij dat ziet. Wat betekent dat, gemeente? Die zee, dat betekent de volkerenwereld. De volkerenwereld. En uit die volkerenwereld komen er 4 met name naar boven. Die niet anders kunnen worden genoemd dan wereldrijken. Die zich dus verheffen boven de andere volkeren. En dan verstaan we dat eerste dier dat zich verheft boven alle andere volken. Die leeuw met die arendsvleugelen die uitgerukt worden. Als het rijk van de Babyloniërs. Denk aan Nebukadnezar met name en zijn opvolger Belshazzar. Een leeuw, want wat je ook kunt zeggen verder van het rijk van Nebukadnezar, het was een zeer majestueus rijk met koninklijke allure. Dat kan minder gezegd worden van het volgende rijk, wat ons wordt voorgesteld door die beer, altijd maar vaak vraatzuchtig, het rijk van de Mede en de Perzen. Nooit genoeg, het ene volk dat het andere volk verslonde. Sta op, eet meer vlees. Het derde rijk, en dat weten de kinderen ook wel, is het Griekse rijk van Alexander de Grote. Want dat is een luipaard en dat betekent een grote snelheid en ook nog vleugels. Vliegensvlug, letterlijk, ja. Nou, zo is het met Alexander de Grote ook gegaan. In korte tijd. Een groot deel van de toenmalige Oosterse wereld veroverd. In een zeer hoog tempo. Verovering na verovering. Een luipaard zo snel. En dan het vierde. Dat vierde rijk. Gelijkt een dier. Maar welk dier, dat kun je niet eens zeggen. Maar wel verschrikkelijk. Dat is zeker. Koper, klauwen, ijzeren tanden. Alles vertreden. En dan die horenen ook. Wat betekent dat? We houden het erop dat hiermee is bedoeld het grote Romeinse Rijk. Waaruit vervolgens weer andere rijken, de 10 horenen, zijn voortgekomen. Andere rijken zijn voortgekomen. En de 11e horen is dat rijk wat in de Bijbel bekend staat als het rijk van de duivel van de antichrist. De 11e hoorn, gemeente, is in wezen een aanduiding van de antichrist. Wat is dat? De antichrist. Die in het laatste der dagen zich zal verheffen. En in die dagen leven wij. Verstaan we onze tijd zo als het uitgroeien van die 11e hoorn. Het rijk van de antichrist, nu is de duivel er altijd geweest, dat mag duidelijk zijn. En heeft altijd rijke en geestelijke machten weten in te palmen en voor zijn lage doeleinden te gebruiken. Maar wat is nu het rijk van de antichrist? In het laatste der dagen, de 11e horen die Daniel daar ziet in dat nachtgezicht van de 4 dieren. Wel, dat is een concentratie allereerst van macht, meer en groter dan ooit tevoren. Ten tweede, heel bijzonder, we kunnen daar vanmorgen niet over uitweiden, een vermenging van wereldse en geestelijke macht. Beest uit de afgrond en beest uit de zee komen hier samen. En het is totalitair. Alles beheersend. Een wereldmacht. Waaraan niemand zich eigen kan onttrekken. Het rijk van de antichrist, vat ik samen, is een wereldrijk waarin de duivel voor het laatst, dat weet hij, dus nog eenmaal, al zijn vijandschap kan richten op God, lasteren en zijn volk. Op aarde. Benauwen. Het zal dan ook een vreselijke tijd zijn. We hebben het u al meer voor u gehouden wat de Bijbel daarvan zegt. Die tijd zal worden ingekort. Anders zouden zelfs God uitverkoren kinderen nog ten val komen. Verloren gaan. Zo ontzettend zal dat zijn. Een wereldmacht. Geestelijk wereld. Regiment. En alles verslindend. Alles beheersend, ze hebben al eens boeken geschreven daarover. Uw grote broer die alles in de gaten houdt, die u overal kan volgen. En dat zien we in deze tijd ook als een mogelijkheid. En als wij de jeugd waarschuwen om met zo'n draagbaar computer, want dat is een mobiel tegenwoordig, toch maar niet op zak de wereld door te gaan. Is dat niet alleen omdat het A, een nutteloze bezigheid menigmaal is. Twee, je kostelijke tijd wegneemt, die je kunt beter gebruiken, althans voor je voor je ziel, voor een nimmer eindigende eeuwigheid geschapen. Maar ook dat derde. Dat je daarmee ook je gemakkelijk beweegt onder de invloed van de duivel, die juist ook deze middelen ons overal zal kunnen volgen en ons zal kunnen beheersen, ons hele leven naar zijn hand zal kunnen zetten. Begeef je dus niet noodloos in gevaar als je weet dat het nutteloos is. Je afhoudt van belangen van je ziel voor de eeuwigheid. En ook nog onder het gevaar, in het gevaar brengen van beheersing door vreemde machten. En er zou nog wel meer te noemen zijn, maar laat dat maar voldoende zijn. Vooral dat tweede. Je tijd gebruiken om je ziel, kinderen, gered te krijgen voor de eeuwigheid. Want jonge mensen kunnen ook sterven. We moeten allemaal sterven. Wereldheerschappij. De antichrist, dat rijk, als het ware een gebalde vuist tegen de hemel. Door één keer alle vijandschap samengebald. De verenigde natie van vijanden tegen God en zijn gezalfde en zijn kerk. We kunnen er vanmorgen niet verder over uitweiden dan alleen u nogmaals erop wijzen dat die horen aan het groeien is. Andere koninkrijken moeten daarvoor wijken. De machten gaan zich verenigen in de vijandschap tegen God en zijn kerk. En als ze dan deze zondag voor veel gemeenten mogen zien als een dag van boete, dan heeft dat ook hier alles mee te maken. Met het uitgroeien van die elfde horen. Wij zien de tijd waarin wij leven. Ach, wat zien we eigenlijk? Ja, we vangen dat in wat woorden samen. We vatten dat wat samen. Ach, het wordt allemaal minder, zeggen we. En we wijzen soms naar de welvaart als een van de oorzaken dat allemaal minder wordt in de kerk. En we zien ook dat de mens steeds meer de vrijheid neemt om alles maar te doen wat God verboden heeft. We kunnen het namen geven, een libertijnse instelling van vrijheid. Ieder doet maar wat goed is in eigen ogen. Wat is nou in dit alles gaande? Dat de macht van de duivel steeds groter wordt en steeds meer mensen van God en van zijn dienst afhaalt. Dat is de afval waar ook de kerk zelf aantast, waar ook wat nog over is, zo menigmaal in leer en leven niet meer is wat het moet zijn. Niet alleen afval, maar ook verval. Ik ga u dat vanmorgen allemaal niet zeggen. We hebben toch tientallen jaren achter de rug waarin we stapsgewijs, als we terugkijken, kunnen zien hoe het een naar het ander is gesloopt. Verschillende leringen die zijn binnengekomen. De vrouw in het ambt. Hoe God de mens bekeert. Ach, dat hoeft allemaal niet meer zo afsnijdend. Je gelooft gewoon en is het goed. Al de jeugd wordt ook steeds meer beïnvloed door remonstrantse gedachten. Die worden ook in de vorm van folders onder onze jeugd verspreid om die lieve kinderen toch maar onder die ernstige prediking uit te halen. Want ach, zo erg is het allemaal niet als ze daar horen in dat gedeelte wat we zo vreselijk oneerbiedig de Bijbelbelt noemen. Ook zo'n rare uitdrukking, hè? Vindt u niet? Toe maar. Ach, wat moet ik allemaal zeggen? Als u dat maar ziet, de elfde horen. Afval, mensen van God in zijn dienst aftrekken. Verval, het trekt door alles heen. En we weten nog nauwelijks hoe God een mens bekeert. Dan kunt ge al die andere dingen ook noemen. Waar is mee begonnen? Schriftkritiek. Onbijbelse leringen. Sabbatontheiliging. Die uitstrekken naar datgene wat God uitdrukkelijk beschermwaardig heeft geacht, het leven. Abortus, euthanasie. Zo gaat het verder. Tegen natuurlijke liefde moet kunnen. Het wordt zelfs afgedwongen om dat ook goed te keuren. Het gaat verder, geliefde. Dat weet u ook wel. Op het seksuele gebied is niets meer verboden. Een mens heeft kennelijk alleen maar een lichaam. Geen ziel meer voor de eeuwigheid. Er is geen God. Het atheïsme maakt zich breed. En zo kan ik nog wel doorgaan. Een mens leeft alleen maar voor het hier en nu. Voor het stoffelijke. Alles uitingen van die elfde horen. Want hoe ook een mens verleid wordt, maakt niet uit. Als dit maar het resultaat is. Dat hij leeft alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Kijk, en dan komt het dichtbij. Als zo kunt ge ook in de kerk zitten. Onder de waarheid en toch leven. Alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Dat is de tijd waarin wij leven. God en de eeuwigheid uitgevallen. En dan kun je de kerk onder de waarheid slapen. En doorgaan tot in de buitenste duisternis. Onder de waarheid grootgebracht. Maar nooit onder die waarheid gevallen. Geliefde de Eldoren. Ach, wat zullen we er verder van zeggen? We zijn gewaarschuwd. Deze dag en dag van verootmoediging hierom. Dat het onze schuld is. Dat is verootmoediging. Dat we in dit alles. In het ruimte geven voor die Eldoren. Onze eigen schuldbrief nog eens thuis te krijgen. Dat wij God op het hoogst hebben misdaan. Dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. In de prediking. In de gezinnen. De huisgodsdienst. Onze levenswandelen. Kijkt u het zelf na? Doet u zelf de boeken op om het eens na te kijken? Hoe het allemaal ligt. Wat er gebeurd is. We hopen daar straks nog ietsje van te mogen zeggen. Maar we gaan nu naar onze tweede gedachte. Daniel ziet dus die volkenwereld in beroering, in opstand tegen God. Hoe dat aan het einde der tijden zo heel heftig zal worden, zo vreselijk van omgang zal zijn. Dat vierde dier, Eldoren, de antichrist. Arme mens zou de moed verliezen. Maar kijk nou dat tweede, ogen open voor de hemelse werkelijkheid daarboven. En wat ziet hij dan vervolgens? Tronen. Ja, u hoort het goed. Tronen. U zegt, ik heb altijd gedacht dat er één troon was. Daar troont God, de eeuwige. Is ook zo. Toch staat er tronen. Meervoud. Wie zullen daarop gezeten zijn? De kanttekenaar. Altijd een goede bron, geliefde. Hou het daar maar bij. Als regel, bedoel ik. U hoeft uw verstand niet uit te schakelen. Maar als regel, uitgangspunt. Kanttekenaar denkt aan engelen op die tronen, meeoordelen. Ja, op grond van Daniel 4 is dat zelfs zeer wel mogelijk. Waar de engelen ook hun instemming betuigen met de oordelen van God. En dat is dus meeoordelen. Je instemming betuigen. In die zin, engelen regeren mee, zitten op die tronen daar. Maar, als tweede bijzonder, dat weten we, ook Gods kinderen. Een en andermaal kunt u in de Bijbel lezen, ook bij Paulus, in de Openbaring, in andere plaatsen, dat Gods kinderen mee regeren, mee oordelen. En dit is nu de troost voor Daniel, voor de ganse strijdende kerk op aarde. Niet alleen die volkenwereld in beroering, Psalm 2, komt, laat ons hun banden scheuren. Dat zien we steeds meer. De banden worden gescheurd. Alles wat door een God en de eeuwigheid erin het moet weggedaan worden. We scheuren ons ervan los. Een los van God beweging. Dat is wat we zien met die Eldoren. Los van God. En nogmaals, ik waarschuw u. In de kerk onder de waarheid. De vorm betrachtende toch ook los van God. We zien het goed. We zien het gebeuren. Maar de troost. God staat daarboven. En niet als een ledig toeschouwer. Maar die alles regeert. Ook al begrijp ik niet dat dit kan. En dat het zover moet komen. Het zal ook zijn plaats en betekenis hebben. En eenmaal zal de kerk begrijpen dat ook dit moet gebeuren. Maar dit is zeker al begrijp ik er niets van. God regeert en alles gaat naar zijn raad en voorzienigheid. Maar dat niet alleen het tweede. Niet alleen er wordt geregeerd. Dat zegt die troon. Maar er wordt geoordeeld. En die vijandschap zal het eenmaal moeten afleggen tegen God. En het recht zal triomferen. Hoort u dat? Het recht zal triomferen. Ook dat zegt die troon. En het derde na deze rijken van vreselijk geweld. Van vreselijke opstand tegen God. Zal het rijk van vrede heersen tot in eeuwigheid. Het rijk van vrede. Daar zal de liefde regeren. De vijandschap voor eeuwig de mond zijn gesnoerd, geworpen in een poel van vuur en zilver. Dat zegt de troon daarboven. Er wordt geregeerd, er wordt geoordeeld. En het rijk van vrede zal het laatste rijk zijn. Tronen, meervoud engelen, Gods kinderen. Maar bijzonder God zelf. En wat krijgt Daniel daar iets van te zien? En wie daar iets van mag kennen. Wie daar iets van mag kennen. Die begrijpt ook wat er verderop staat. Dan is een mens verslagen. En dat gaat door je hoofd en door je hart, door je hele bestaan heen. Als je met God van doen krijgt. Dan zou je kunnen sterven. Ja, buiten Christus zul je eraan sterven. En hij ziet God in beeld. De werkelijkheid is niet te verdragen. Beelden, wat ziet hij van God? Tronen, maar één die bijzonder op zijn troon gezeten is. Beelden. De oude vandaag. Dat wil zeggen, God in zijn eeuwigheid. Beginnende zonde, begin eindigend zonde, einde. Onbevattelijk, de eeuwige God. Dat kleed zo wit en helder. Zijn volstrekte heiligheid. En dat grijze haar zijn niet het doormeten verstand, zijn onbevattelijke wijsheid. Zomaar een lijntje. Kinderen, de ouderen worden vaak genoemd, degenen die de kroon der grijsheid dragen, die wijsheid hebben, levenservaring. Maak daar gebruik van. Luister naar ouderen. Je kunt er veel van leren. Kom, terug. De eeuwige, volstrekt heilige, alwijze en toornende God. Want zijn troon van vuurvonken, op raderen van vuur, en een rivier van vuur vanuit die troon, is alles vuur. De troon zelf, daaronder, daarvoor, alles getuigd van vuur, van toren en van oordeel. Onze God toren te allen tijden. Is een verterend vuur. Zo mag Daniel een blik slaan. De hemelse heerlijkheid. Tronen. Engelen. Kinderen van God. Maar bijzonder God zelf. De oude vandaag. Met eerbied gesproken. De eeuwige God. Woont en troont daar. Omringd. Ook dat mag Daniel zien van... niet te benoemen grote aantallen engelen die daar heilig, heilig, heilig roepen, die altijd daar staan tot dienst van die enig ware God. Daar reizen de lofgezangen hoog op. Het heelal, de eeuwigheid, doorgalmd van de halleluja's van de engelen en van Gods kinderen. Heilig, heilig, heilig. De serafijnen roepen het uit, terwijl ze hun ogen bedekken voor de heiligheid van God. Heilig de Vader, heilig de Zoon, heilig de Geest. Tronen. Er wordt geregeerd. Tronen. Er wordt geoordeeld. En dat ook heel nadrukkelijk. Heel nadrukkelijk. Tronen. Want het staat er ook. Van waar wordt geoordeeld, het staat er ook. En het gericht zette zich. Dat wil zeggen, men nam plaats op de tronen om te gaan oordelen. We hebben bijvoorbeeld het beeld van een rechtszaal. En kijk, daar komen ze binnen, de rechters. En dan gaan ze staan. En dan gaan de rechters zitten. En dan, kijk, dat is nou maar een kleinigheid. Een aardse rechter nog eer bewijzen. Geoord die hemelse rechten wel eens eer bewezen. Met uw hele leven opstaan. Tot zijn dienst bereid. Zetten zich op de troon om te oordelen. En dan komen al die volken. We hebben er iets van gezien. Die machten die hier meenden God te zijn. Als God ook vereerd te zijn. Veel Oosterse koning liet ze als een God vereren. Ook Romeinse keizer als een God vereren. Maar trek het maar door. De dichter in de 19e eeuw, zo vaak geciteerd, maar weinig begrepen, vrees ik. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Allemaal hier een Godheid op de troon van binnen. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En dat is ook wat onze zondeval inhoudt. Wij wilden als God zijn. En we houden ons er ook voor, want om ons draait alles. Ik ben het middelpunt. De wereld draait om mij. Om mij alleen gaat het. Dat is onze diepe, diepe val. En die haters. Het zijn volken, het zijn koningen, het zijn soms ook maar heel gewone burgermensen. Allen tezamen, vijanden van God. Komen voor de troon des Heren om geoordeeld te worden. Het is zo'n eenvoudige waarheid. Maar dit moet ons leven beheersen. Dit moet ons doen en laten ons denken doortrekken. Want hier gaat het heen. Wij zijn op weg naar deze troon. Deze tronen. Waar de eeuwige God regeert. U zegt de eeuwige God. Maar jazeker, ik begrijp wat u bedoelt. Na hemelsvaart is dat in die zin veranderd. Dat nu de zoon des mensen, de mens geworden zoon van God, daar zit. Eerst God drieënig. Nu God in Christus. Met de engelen. En al Gods kinderen. Regeren en oordelen. En dat tweemaal. Tweemaal. Als een mens sterft. Dan verschijnt hij voor die geduchte God. Kinderen, als je sterft. Verschijn je voor die God die wij vanmorgen hebben gezien. Door de ogen van Daniel. Die troon van vuur. Die raderen van vuur. Met die rivier van vuur. Alles vuur, alles toren. Toren over de zonde. En één zonde maar. Één zonde maar. En ik ben verloren. Want in die ene zonde. Steek ik God aan de kroon. Wat is zonde? Wat is zonde ten diepste anders? Buiten God leven. Wat is het nemen van die vrucht anders dan zelf God wil zijn? Nee, je behoeft niet per se te vloeken en alle bordelen af te lopen om een zondaar te zijn. We hebben het u al zo vaak gezegd. Dat gewone leven. Keurig uw tuintje aanharken. Alles netjes bijhouden. Voor iedereen een vriendelijk woord. U ligt ermee in de hel. Maar dit is uit. Het is alles buiten. Alles buiten God. Je kunt op zoveel wijze verloren gaan. Maar dit is wezenlijk hetzelfde. Kom, laat ons hun van de drieëne God banden scheuren. Leven als God. Eigen wens en wil te doen en te volgen. In alle opzichten. Ook als het gaat om de bekering. Dan gaan we zo bekeerd willen worden als het ons het beste uitkomt. Hè? En als het alles afsnijdt, dan zeggen, nou, dan ga ik maar eens ergens anders kijken, want zo hoeft het toch niet. We passen alles aan naar onze verdorven natuur. In de wereld, in de godsdienst, het maakt niet uit. Altijd zal ik het zijn die beslist. Dan zou dat een wonder zijn als je vanmorgen van je troon gestoten werd. En van alles één het voor het zeggen krijgt. Geliefde, de troon, een heilige God. En daar zullen alle volken voor moeten verschuiven. Als Daniel dit ziet, dan is hij zo verschrikt. U kunt het verder oplezen. 15e vers, maar ook het slot van dit hoofdstuk. Elders ook in Daniel lezen hoe hij werkelijk ziek is. Zo aangegrepen door deze werkelijkheid. En als dat nou eens vanmorgen voor ons werkelijkheid zou worden. Dat we deze geduchte God gaan ontmoeten. En om één zonde al voor eeuwig verloren moeten gaan. Geliefde, dan zou het vanmorgen vreugde zijn in de hemel. Bij de engelen. Bij allen die daar zijn voor het aangezicht van een heilige God. Over die ene zondaar. Hier in Vriezenveen vanmorgen. Die nou gaan geloven dat er een God is. Een verterend vuur is. Een gloed bij wie de zondaar niet kan verkeren. Want zo bekeert God altijd de mens. Dan gaat hij geloven dat er een God is. En dat er een eeuwigheid is. En dat hij zeer streng rechten gaat ontmoeten. Die niet één zonde door de vingers kan zien. Heilige vingers immers. Die ook eerlijk zal oordelen. Een eerlijk, zeer streng, maar eerlijk recht. Op grond van de feiten. En daartoe gaan de boeken open. grond van de feiten worden mensen, volkeren, koningen en burgers, kinderen en groten, geoordeeld. Op grond van de feiten. Zoals in de boeken staat opgetekend. En die zullen opengaan. Daaruit zal een mens geoordeeld worden. En die boeken bevatten ons gehele leven. Al onze gedachten. Alles wat wij gedaan en gelaten hebben. En op grond van die feiten, door God geboekstaafd, zal ieder mens geoordeeld worden. En als er geen bloed aan uw hart is aangebracht van Christus Jezus, dan zal het vonnis zijn: ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Verschrikkelijk oordeel staat de goddeloze te wachten. Daniel heeft het gezien. David heeft het gezien. En wie er iets van weet, iets van die schriftgeleerden beweegt. Schriftgeleerden kent, waardoor Paulus bewogen werd om het evangelie te verkondigen. Die zal het instemmen. Wat we nu samen wensen te zingen uit Psalm 119. Dat oordeel is rechtschrikkelijk. Het 60ste vers van Psalm 119. Al het goddeloze volk verdoet gal schuim van de hart. Wie zal ik uw getuigenissen vrezen? Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, zelfs is mij het haar te berg gerezen. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Het 60ste vers van Psalm 119. Liefde, wie ooit iets van die verschrikkingen heeft gezien, kan niet en kan nooit meer de oude worden. Kan niet meer. Hoe vreemd het ook klinkt, die is in één nacht grijs geworden. Wijsheid. Deze wijsheid, dat er een God is. een verterend vuur is. Een ontzaglijke wijsheid. Die zal oordelen. Levende en de doden. Onbekeerd zullen wij in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Zult u dan nog één ogenblik rust hebben. Ik ben menigmaal bezorgd, gemeente, als we zoveel toch weer rustig naar iedere kerkgang hun weg zien vervolgen. Ik kan ons wel eens aangrijpen. Zo rustig, zo zorgeloos. Voor te wandelen naar de hel. Kunt u dat nog langer? De boeken worden geopend. De rechter zal spreken op grond van de feiten, zeiden we. Boeken meervoud. Nu staat er in de Petrusbrief dat het oordeel begint bij het huis van God, bij de kerk. Zullen we deze dag dan persoonlijk in de huiskamers niet eens de kerkelijke boeken openen? Het doopboek. Daar staan de namen van uw kinderen. Hè, volgende week hopen we. In opgetekend. Wat u beloofd heeft. Het doopboek. U heeft ja gezegd. Het lidmatenboek. We hopen ook over enkele weken nieuwe lidmaten te mogen bevestigen. Ja uit te spreken. Wordt opgetekend in het lidmatenboek. En God komt er eenmaal op terug. Dat heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. Bijzonder de kerkelijke boekhouding, ja. Daar begint het oordeel. Het trouwboek. Wat is uw huwelijk geworden? In de vrezen des Heren. De getrouw kerkgang. Uw huisdienst niet verwaarloosd. Kinderen voorgegaan in de vrezen des Heren. Alle boeken gaan open. Ook de kerkelijke notulen. Wat wij misschien allemaal goedgekeurd hebben. Heeft God dat ook goedgekeurd. Kerkelijke boeken gaan het eerste open, ja. Want daar begint het oordeel. Alle kerkbodes die wij geschreven en ook gelezen hebben. Geliefde, alles wat in ons leven gebeurd is op het kerkelijk erf, komt eenmaal in het gericht. En dat zal een oordeel zijn in het oordeel. Al ons veronachtzamen van de prediking. Het staat opgetekend. Ons kritiekloos aanhoren, evenzeer als ons met kritiek overladen van de kerk en haar dienstknechten. Alles geboekstaafd. Wat gedaan en wat gelaten is. Ieder ijdel woord opgetekend. Daarbij de boeken van de wereld. Alles komt in het oordeel als de boeken open gaan, geliefde. En dan denkt u misschien, ja maar wacht eens. Al die boeken hier. Straks komt toch aan het einde van de wereld een brand, een vuur. Dan zullen alle boeken vergaan. En misschien de kerkelijke administratie niet meer uitgeschreven, maar digitaal opgeslagen. Eén muisklik weg. Nee, niks weg. Niks weg. Daarboven. Alles. Het contraboek. Dan kunnen wij onze boeken opruimen. Maar daar staat het geboekstaaf. Het contraboek. Van kerk en wereld. Van vorst en onderdaan. Van beesten uit de zee en beesten van binnen. Een groot beest bij. Staat allemaal. En dat gaat open. Tweemaal als ik sterf. Dan worden boeken geopend. En eenmaal op de jongste dag. Wij allen nog eens. Maar dan met ons lichaam. Tezamen. Om dan op grond van de boeken. Die open gaan. Gods oordeel toe te stemmen. Naar recht voor eeuwig verdoemd. O mocht het zijn uit genade voor eeuwig behouden. Als er nog een ander boek open zal gaan, geliefde. De boeken gaan open en dan zal daar het boek van God. Al zijn boeken geopend worden. En hier dit boek van ons geweten ook open gaan. En dan zal het toegestemd worden als hij voorleest. dat gedacht, dat gedaan, dat nagelaten. Hier zal het geweten zeggen, ja, ja, alles toestemmen. En zo je eigen oordeel toestemmen. De boeken hier van binnen ook, de gewetens, gaan spreken. En dan zal een mens, een aanhoren, al die verzamelde mensenkinderen moeten zeggen, ieder voor zich, één voor één persoonlijk, naar recht verloren. Om zo die eeuwige nacht in te gaan. Waar geen morgen op zal volgen. Grijpt het u dan niet aan? Is er dan nog een volk waar een ander boek voor open mag gaan? Een boek van hun goede daden? Nooit een dienst overgeslagen, goed van God gesproken en van de kerk. Je kunt uw vinger erbij leggen. Nee. Maar een ander boek. O, dat lieve boek des lams des levens. Wat is dat voor volk? Dat is Gods volk. Daar is het boek hier opgegaan. In een ogenblik hebben ze van binnen hun eigen boekhouding moeten doornemen. En al de bladzijden van hun levensboek zeiden maar één ding. Buiten God geleefd. En tegen de eeuwige liefde gezondigd. Geleefd als een God in Frankrijk. Geleefd zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dat staat naar binnen. En die vallen voor die troon neer. En die vallen daar voor een vurige troon neer. En die moeten een vurige troon gaan kussen. Dat vuur van het oordeel omhelst. Uw doel is rein. Uw vonnis van de eeuwige verdoeming is zo rechtvaardig. Een vurige troon gekust. Het vuur van het oordeel zichzelf waardig gekeurd. En God daarin verheerlijkt. Om in die weg de zoon des mensen te ontvangen. Die het vuur des vaders is nedergedaald. Die verteerd is door het vuur van Gods oordeel. Om hem te ontvangen. Als plaats. Bekleder, als plaatsvervanger en als plaatsbereider. Een gezegend uur als hij inkomt. En het boek des levens des lams wordt geopend. En hij gaat voorlezen. En zichzelf daarmee verklaart, ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan zeggen ze wel eens, ach, mens weet toch niet van Gods eeuwig verkiezende liefde, dat weet je wel. De Heere zegt het zelf als hij komt. Dat hij de kinderen lief heeft met een eeuwige liefde. Dan wordt dat raadbesluit om zomaar met eerbied gesproken. Dan wordt dat raadbesluit voorgelezen. Lief met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met koorden van mensenliefde. Uit die wereld zijn. Uit de zonde. Tot mijn liefdeshart. Om in dat hart als in een zee weg te zinken. Eeuwig in weg te zinken. In ongehouden liefde. In eeuwige barmhartigheid. Dat is Gods volk, geliefde. Hier is het boek van het geweten gaan spreken. Hier is dat andere boek gaan spreken van de wet des Heren. De wet. Ook vanmorgen voor u gelezen. Iedere keer als u de wet hoort, dan hoort u uw verdoemenis. Want wie niet doet, al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt. Waarom vervloekt de wet? De wet is het wezen van God. In de wet vloekt God zelf. Omdat u niet in overeenstemming bent met dat heilig wezen aller wezens. Boek van het geweten. Het boek van de wet geopend. En het veroordeelt u. U stemt het toe. De eeuwige dood verdient. U gaat uzelf zien. Als een beest. In die wereld zijn. Die zich omwentelt in het slijk. Is een eigen vuil die geniet van de zon. Als een zoete beet onder de tong. Die niet anders wil dan altijd hier te leven. Altijd hier te zijn. uit handen van die heilige God te blijven. Die ook vanmorgen huivert bij de gedachte te moeten sterven. Waarom? Waarom? Wat is een mens die altijd hier wil blijven? Maar dat wordt anders bij Gods volk. Als het boek geopend is. Als de mens zelf heeft gezien als dat grote beest. Daarvoor zo'n beest dan. Voor zo'n beest dan. Eenmaal Gods lieve kind zijn hemelse troon heeft verlaten. Om hier tot de misdadigers en beesten gerekend te worden. Om in de plaats van zijn duur gekochte kerk zijn van eeuwigheid verkoren bruid. Die ontzaglijke vuurdood van Gods toren te doorlijden. O, wie zo één mag zien. Die dat al heeft gedaan. Die breekt het hart niet alleen onder schuld. Maar onder zoveel liefde. Voor zoveel verdoemelijkheid van binnen. Voor zo'n goddeloos schepsel als ik ben. Geliefde. Het boek des Lams. Geopend. Gods eeuwige liefde verklaard. In zijn zoon die hij heeft gegeven. Aan de vuurdood prijsgegeven. Om zijn kerk uit het vuur te rukken. Als een vuurbrand uit het vuur te rukken. De verschrikkingen, ze hebben het gezien. En ze moesten er voor eeuwig in omkomen. Maar die hand heeft hen weggehaald. Dan worden poorten van de hel gebracht in het hart van de zoon. Liefde is een deel geworden. Vergeving hen geschonken. Een nieuw rijk geopend. Om daar eeuwig te mogen zijn. Aan de voeten van deze God. Die in Christus al zo lief heeft de wereld. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwig leven hebben. Dan wordt de toekomst ontsloten. Een ander rijk. Een andere zee. Een andere toekomst. Ander leven. Eeuwig aan de voeten van de drie enige God. Geliefde. Wat worden we toch door God nog met veel liefde behandeld. Hè? Dat we vanmorgen nog zo gewaarschuwd zijn. Kinderen en ouderen op weg naar die troon. De boeken zullen geopend worden. En als er dan geen ander boek open gaat. Het boek van het lam. Dan zal het eeuwig kwijt en verloren zijn. Maar nog kunt ge bekeerd zijn. Eén ding. Een troon. Te mogen kussen. Uw oordeel waardig te keuren. Om in die weg hem te ontvangen. De schoonste der mensen, kinderen. De liefste. De enige geboren zoon van God. Om in hem het leven te ontvangen. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Oh, dan komt een verlangen om dit leven door te gaan en eenmaal uit te gaan. Dan komt een verlangen om niet eenmaal in het uur van de waarachtige bekering met dat vuur op de lippen te moeten sterven. Het oordeel waardig gekeurd, maar gedurig dat vuur op de lippen te ontvangen. Kool van het altaar. Om keer op keer gereinigd te worden. Om goed van de Heer te spreken. Gereinigd te worden. Om in zijn weg te wandelen. Gereinigd te worden dag in dag uit. Met dat bloed van Christus. Om na een leven van strijden en zuchten. De troon van Gods genade. Waardig gekeurd te worden. Hoger op te komen. Om uw plaats in te nemen. Op de troon daarboven. Want wat zijn Gods kinderen. Heiligen van de hoge plaatsen. Het betekent uit de zee van zonde opgetrokken. Het betekent in het uur van de dood. Bij de prinsen van Gods volk geplaatst. Het betekent tot een eeuwigheid met Christus. Op zijn troon. Regeren en oordelen. Geliefde. Dat is het uitzicht van de kerk. Dat is een heerlijk evangelie anders dan een evangelie dat de waarheid zegt. Onbekeerde medereizigers. Een poel van eeuwig verderf u deel. Maar volk van God. Gij moogt daar eenmaal staan. Bij de glazen zee. De glazen zee. Deze zee, ja. Maar dan stil. Geen storm. En met vuur gemengd, heel de goddeloze wereld, onder het oordeel van God. En daar zal de kerk staan. Met citers. Zingende. Het lied van het Lam. En van Mozes. Wie zal u niet vrezen, Heere? Wie zal uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Amen. Laten wij eindigen. Heere, zo bracht u ons een ogenblik hier samen, deze morgen. Ach, u weet hoe het allemaal geweest is. Wat ons hier gebracht heeft en u weet ook wat het ons alles zou brengen. Maar zoudt ge nog verzoening willen doen over onze zonde? Ook van dit morgenuur in spreken en in luisteren. En wilt ge het u nog verheerlijken dat kinderen en ouderen ook dit nou mee mogen nemen naar huis. Zomaar eenvoudig. Ook de kindertjes, Heren. Ach, ook de kindertjes. Allemaal samen bekeerd te mogen zijn. Dat ze mogen zien. Die vier beesten uit die zee. Kijk, een vijfde beest kruipt daarboven. Daar ben ik zelf. Een groot beest. Ze mogen weten dat de boeken eenmaal open gaan. Dat de tronen daar zullen staan. En dat het gericht zal plaatsvinden. Maar dat nou die kinderen en die ouderen ook vandaag nog bij die troon van vuur verloren mogen gaan. Want het zal altijd zijn in een weg van verloren gaan. Om behouden te worden in de weg van een toornend God, een verzoend vader te ontvangen. Ach Heer, het is voor u toch niet een wonderbaar om het ook in deze gemeente nog te doen. En ook ons allen daaronder nog te besluiten. Gebied daartoe nog uw zegen. En gedenk ons ook in het overige van deze dag om Jezus wil. Amen. Tot slot Psalm 93 en daarvan het tweede en vierde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Het tweede en vierde van Psalm 93. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.